Goedemorgen gemeente, ouderen en jongen. Hartelijk welkom in deze dienst en ook u en jullie die thuis met ons verbonden zijn. In deze dienst gaat voor dominee Hogeboom uit Utrecht-West. De schriftlezing in deze dienst zal zijn Handelingen 19, vers 13 tot 23. Ik herhaal Handelingen 19, vers 13 tot 23. En het thema van de preek is een duivelse vraag. Huwelijksafkondiging. Geert en Averink en Hanneke Averink Rietma willen Gods zegen vragen over hun pasgesloten huwelijk. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden op woensdag 14 oktober in de christelijke gereformeerde Goede Herdenkerk, Eikelaan 10 in Doetinchem. Deze dienst begint om 4 uur in de middag en wordt gehouden onder verantwoordelijkheid van onze kerkenraad. Verkiezingen. Tijdens de gehouden verkiezingen voor ambtsdragers op maandagavond 28 september zijn door de gemeente verkozen en door de kerkenraad benoemd als ouderling broeder R. Sok en als diaken broeder J.J. Hendriksen. Beide broeders hebben hun benoeming mogen aanvaarden en daar zijn we zeer dankbaar voor. De gemeente heeft in de vacature voor predikant wijk B een beroep uitgebracht op dominee J.L. de Jong uit Soest. Deze heeft dit beroep nu in overweging. Op de zondagsbrief kunt u de adresgegevens van de dominee vinden. U kunt het gebruiken om mee te leven met hem en zijn gezin. En ook jongeren willen we hiertoe oproepen. Het zou fijn zijn voor dominee de Jong als hij reacties mag krijgen van ons uit de Penielgemeente, zodat hij weet dat we samen met hem biddend de weg zoeken die hij gaan moet. Op zondagmorgen 11 oktober zijn de wijken 7, 8... en 1 uitgenodigd en in de middag de wijken 2, 3 en 4. U kunt hiervoor gebruik maken van de uitnodigingsmail die op woensdag verstuurd wordt. Op vrijdag zal de inschrijving opengezet worden voor andere leden, zover er nog plaatsen beschikbaar zijn. Voor de wijkteams en het damescomité nog een herinnering aan het wijkoverleg op dinsdag 6 oktober. Zie voor verdere informatie de zondagsbrief. De eerste collecte is vandaag een diaconale collecte en deze is deels bestemd voor stichting Hulp in Zicht. Dat is ook het gebedspunt voor deze morgen. En het andere deel is bestemd voor de eigen middelen van de diaconie. Stichting Hulpdienst in Zicht is een non-profit organisatie van vrijwilligers. De stichting zet zich in voor mensen die zonder hulp niet tegen hun situatie zijn opgewassen. En de stichting wil zo de liefde van Christus zichtbaar maken in onze samenleving. Zie voor meer informatie de zondagsbrief. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor het bouwfonds. U kunt de collecte bijdragen per bank overmaken. Zie voor verdere informatie de zondagsbrief. We gaan nu zingen op Psalm 31 vers 19 en de kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw blijft, die eeuwig leeft en daarom nooit loslaat het werk dat hij begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen Psalm 139 vers 14 als een psalm aan de Heere om ons te onderzoeken, om ons zo te verootmoedigen voor de Heere onze God. Psalm 139 vers 14. Stellen onder de tucht en het onderwijs van de wet van de Heer onze God en in aansluiting daarop zingen Psalm 119 vers 9. De Heer wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood, verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Psalm 119 vers 9 na de wet. Toen sprak God deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het land van de slavernij, hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich er niet voor buigen en ze ook niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ik ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet leeg gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen mag u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, uw zoon, uw dochter, uw dienaar, uw dienares, uw vee of de vreemdeling die in uw poorten woont. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u geven zal. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Soms heel goed om niet naar een dominee te luisteren en gewoon Psalm 119 te zingen. Ik was een beetje in verwarring. Het touwtje lag bij 118, dus dan heb ik automatisch 118 gezet, maar dat was natuurlijk 119. Goed, kwam allemaal goed. Zullen we de Heere bidden om de verlichting met zijn Heilige Geest voordat we zijn woord gaan openen. Hier in de hemel, grote en machtige God, trouwe Vader, Vader, Zoon en Heilige Geest, vol van genade, vol van waarheid, Heilige God. Wij komen als uw gemeente hier in de kerk en thuis, meekijkend, meeluisterend, voor uw aangezicht. Om u te danken dat we rondom uw woord als uw gemeente bij elkaar mogen komen. Dat u ons bij elkaar brengt. En juist in deze maanden beseffen we dat extra. En we vrezen, als we alle oplopende besmettingsgetallen zien, hoe lang het nog door kan gaan, dat we elkaar als gemeente treffen. En daarom genieten we er extra van. Dat we om ons heen mogen kijken. En dat dat vreemde werk van u doorgaat. Dat er mensen zijn die het ook geloven. Dat u naar deze aarde bent gekomen en uw leven hebt gegeven. Dat u bent opgestaan uit de dood en regeert in de hemel. Dat we om ons heen kijken, broeders en zusters zien, die net als wij voor u gebogen hebben. En mochten er nou mensen thuis meekijken of hier in de kerk zijn, die dat woord van u misschien al heel vaak hebben gehoord, of het misschien vanmorgen voor het eerst horen, maar u nog nooit aanbeden hebben. Heere, geef dan dat de verkondiging van uw evangelie hun de knieën doet buigen, zodat zij samen met uw gemeente u mogen loven en groot maken. En mocht het zijn dat we al heel lang doen alsof we u dienen en vrezen, maar ondertussen onze eigen gang nog gaan, dat dan dat lezen van uw wet zojuist, de verkondiging van uw evangelie, ons een spiegel voorhoudt. Dat wij mensen zijn die bij u vandaan gaan. Dat wij mensen zijn die in het donker tasten. Heere, breng ons door het licht van uw woord bij u en bij uw genade. Als wij uw woord lezen, dan spreekt u van oordeel. Want u bent het niet eens met hoe wij leven. Wij kunnen niet voor u bestaan. Wij verschijnen voor u vol dankbaarheid en tegelijk vol vrees en beven, biddend om vergeving. U, Heere, kent onze harten. U kent al onze verlangens. Ons hart ligt voor u open. U weet van de week die we achter ons lieten. En we bidden u om vergeving over alles wat niet was naar uw wil, waarmee we u hebben veracht, onze naaste op het hart getrapt. Neem het weg door het bloed en door het werk van de Heer Jezus. En wees met ons als wij naar uw woord luisteren. Schenk uw Heilige Geest hier in de kerk en in alle huiskamers waarmee geluisterd wordt, dat dat woord van u geen lege woorden blijven, maar dat de waarheid van dat woord, de zaken waarover het in dat woord gaat, in ons hart worden neergelegd als een kostbare schat. En we vrolijk de kerk mogen verlaten, omdat we die schat hebben ontdekt. Omdat u ons de ogen hebt geopend voor die schat die er eigenlijk al zo lang ligt. Heere God, wees met uw Geest in ons midden. U kent ons. U weet het of we heel blij in de kerk zitten, vol verwachting. U weet het of we verdrietig zijn of cynisch. Heere God, geeft u aan een ieder van ons wat we nodig hebben. En maak het goed, deze morgen. Dat bidden we niet om iets in ons. Maar u hebt het zelf beloofd, dat waar uw woord open gaat, u aan het werk bent. Met dat tweesnijdende scherpe zwaard. Heere, wij pleiten op grond van uw eigen belofte. Wees in ons midden. Maak uw eigen naam groot. En dan zijn wij zalig. Doe het uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Schriftlezing voor deze morgen is Handelingen 19, vers 13 tot 23. Paulus is in Efeze, daar is hij al 2 jaar. Daar verkondigt hij het evangelie, is in de synagoge en ook daarbuiten. Er is een kleine gemeente gekomen, in het begin 12 mensen. En dan gebeurt het volgende, Handelingen 19, vers 13 tot en met vers 23. Daar lezen we het woord van de Heere God aldus. En enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het de naam van de Heer Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Ze zeiden: wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepreekt wordt. Het waren 7 zonen van Skeva, een Joodse overpriester die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet ik af. Maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond sprong op hen af. En toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat ze naakt en gewond uit het huis vluchtten. En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen. En de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En velen van hen die geloofden kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op 50.000 zilverstukken. Zo nam het woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker. En toen dit alles voorbij was, nam Paulus zich in de geest voor door Macedonië naar Achaïe te gaan, om naar Jeruzalem te reizen. En hij zei: wanneer ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien. En nadat hij 2 van hen die hem dienden naar Macedonië had gestuurd, namelijk Timotheus en Erastus, bleef hij zelf een tijd lang in Azië. Maar in die tijd ontstond er een niet geringe opschudding over de weg van de Heere. Tot zover het woord van de Heere God, het evangelie voor deze morgen. Zalig wie dit woord hoort, het overdenkt en het bewaart in zijn of haar hart. Laten we ter inleiding op de verkondiging nog met elkaar gaan zingen. Psalm 9 en daarvan het 10e vers. Psalm 9, vers 10. tekst voor de verkondiging, gemeente, is vers 15 van Handelingen 19. Vraag van de duivel. De boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet ik af, maar u, wie bent u? Jongens en meisjes, dit is toch een bijzonder verhaal. Er wordt gevochten en dat is altijd spannend. Het is 1-7. En hebben jullie opgelet wie er wint? Niet die 7, maar die 1. Die 1 is sterker dan 7 mannen. Zelfs zo dat die 7 mannen gewond en in hun ondergoed de straat op rennen. Maar eigenlijk vind ik dat nog niet het meest bijzondere van deze geschiedenis. Het gekke is dat de Heer Jezus dus niet naar die 7 mannen heeft geluisterd. Want ze hebben gebeden om de genezing van die ene man in de naam van Jezus. De Heer Jezus heeft niet geluisterd. En toch staat er dat de mensen in Efeze tot geloof kwamen en vrees overviel hen allen en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Dat vind ik apart, want bij ons is het vaak andersom. Misschien heb je wel eens gebeden voor iemand die ziek was, je opa of je oma. En als het dan niet gebeurt waar je om gevraagd hebt, dan kan dat je heel verdrietig maken. Zelfs zo verdrietig dat er wel eens mensen zijn die zeggen: ik heb al zoveel aan de Heere gevraagd. Steeds goede dingen volgens mij. En de Heere heeft het me niet gegeven. Je hebt niks aan de Heere. En ik heb eigenlijk ook geen zin meer om naar de kerk te gaan. Dat is een reactie die bij ons nog wel eens voorkomt. Je bidt, je krijgt het niet en dan zeg je: nou, dit is het dus niet. Maar in Efeze is het precies andersom. De Heer Jezus verhoort het gebed niet. En dan komt de hele stad tot geloof. Nou, daar moeten we dus eventjes induiken. Want wat is daar nou precies aan de hand? Wat gebeurt er allemaal in die grote stad Efeze? We lazen over enkele rondtrekkende Joodse duivelbezweerders. 7. En ze zijn de zoon van iemand die de hoge priester wordt genoemd. Nou kennen we niemand die de hoge priester wordt genoemd. Maar ze komen in ieder geval uit een goede Joodse familie. Het zijn jongens die een andere kant op zijn gegaan dan hun vader. Ze zijn niet te vinden in de tempel van Jeruzalem. Maar ze trekken de wijde wereld in. En ze zijn in die machtig grote stad Efeze gekomen. Ze zijn niet in de tempel om als kinderen van een priester offers te brengen, maar ze zijn duivelbezweerders. En ik moet u eerlijk zeggen, ik heb wel respect voor die mannen. Nou vindt u dat misschien vreemd, omdat u denkt: duivelbezweerders, dat is toch niet van de Heere God? Oude Testament is daar toch duidelijk over, dat is ook wel zo. Maar stel je dat nou eens voor. Efeze, de op 3 na grootste stad van het Romeinse Rijk. Een stad die bekend stond om zijn tempels. Stad waar de tempel van Artemis of Diana stond. 1 van de 7 wereldwonderen. Een stad die bekend staat om zijn occulte magische praktijken. 200.000 mensen. Op zoek naar houvast in hun leven. En daar komen dan die 7 kerels naartoe. Want ze doen iets wat de Heere God in het Oude Testament verboden had. Maar ze doen wel iets. Ze hebben gehoord van de Heere God die vijandschap zet tussen het zaad, het nageslacht van de slang en het nageslacht van de vrouw. God is machtig om het kwaad in deze wereld te vernietigen. Dat kwaad kan bij God niet bestaan. En daar zijn ze van overtuigd. En daarom gaan ze, hoogstwaarschijnlijk, want we kennen een aantal van die spreukenboeken, van die, er waren er nog wel wat meer. En we komen er in het boek Handelingen ook 3 tegen. Van die duivelbezitters die dan de spreuken uit het boek Salomo gebruikten. Dat is natuurlijk fascinerend, hè? Moet je je voorstellen. De Joodse godsdienst was een soort gesloten godsdienst. Die mensen die hadden elke zaterdag vrij. En het vreemde is gek. Dat kun je buitensluiten en het fascineert tegelijk. Nou, zo was dat ook in die Romeinse wereld. De Joden waren een beetje raar. Tegelijk hadden ze misschien ook wel iets speciaals. En zo waren die Joodse duivelbezweerders soms ook redelijk populair en geliefd. Nou, deze 7 mannen komen die machtige stad binnen om met die spreuken God van Israël te laten strijden tegen het kwaad. En misschien was daar nog wel wat financieel gewin bij, maar gezien de bedragen die aan het einde van dit hoofdstuk worden genoemd. Maar Allah, ze doen het maar. Ze trekken zich niet terug in de tempel van Jeruzalem. Ze zien het kwaad aan het werk in deze wereld. En ze gaan ermee aan de slag. Hier wil ik eventjes stoppen voordat we verder gaan. Want ik weet niet, maar het zou zomaar voor ons een aandachtspunt kunnen zijn. Waar zie jij het kwaad in deze wereld? Zit dat in mensen? Het is natuurlijk een diep Bijbelse gedachte. Dat de dingen niet maar toevallig gebeuren, maar dat het kwaad de verantwoordelijkheid van mensen is. En waar zoeken wij het dan? In eerste instantie vaak bij anderen. In politici die voor ons gevoel meer oog hebben voor hun eigen belang dan voor het landsbelang. Of in collega's die zo venijnig kunnen zijn. Maar ik hoop, als christenen, dat we het kwaad ook in onszelf zoeken of vinden. In de keuzes die we maken, die soms zo destructief zijn voor onszelf, maar en toch doen we het. Blijven we roken of weet ik veel wat. Keuzes die zo nadelig zijn voor de mensen om ons heen. Maar dit gedeelte leert ons dat er ook nog een andere macht is. Een macht die boven ons uitgaat. De macht van de duivel. De macht van het kwaad in deze wereld. En ik weet wel, je kunt daar allerlei vragen bij stellen. Die man die waar het hier over gaat, zouden wij die nou misschien naar de psychiatrie sturen? Noemen wij het anders? Ik lijkt me ook niet zo verstandig om allerlei ziektes nou te gaan labelen als bezetenheid van de duivel. Dat zie je natuurlijk ook. Daar gaat het niet om. Maar het is nu de 3e keer dat Lucas in dit boek Handelingen een duivelbezweerder naar voren haalt. En daar wil hij ons dus iets mee zeggen. Handelingen is het boek van de Heer Jezus, die is opgevaren naar de hemel. Het boek van een koning, die leeft en regeert. Een koning heeft vijanden. En waar vind je die vijanden? Nou, die vijanden die worden beschreven in het boek Handelingen. En die vijanden zijn dus ook de machten van het kwaad, die wij niet in onze vingers hebben, die boven ons uitgaan. Waar de Bijbel onze aandacht hier op richt, is dat er een macht is die man stuk wil maken, die ene. Dat er een macht in deze wereld en in uw leven aan het werk is, die u kapot wil maken. En dat die macht zoveel sterker is dan wij. Hebt u dat? We kunnen hem ook omdraaien. Je kunt natuurlijk klagen over de wereld en de cultuur waarin we leven. Over de secularisatie en al die kerken in dit dorp die misschien minder groot zijn geworden. Maar de vraag is even, hoe gaan wij dat keren? Met principes en goede gewoontes? Denk jij te kunnen oproeien tegen de stroom die alles loswoelt bij jezelf, bij je kinderen en in de gemeente? Zonen van Sceva. Ze zijn er echt. En ik heb ze van de week in Nunspeet ook horen spreken. En ze zijn er denk ik ook hier. Mensen die weten welke keuzes er moeten worden gemaakt in de kerk. Om het tij te keren. Want het moet duidelijk worden waar het over gaat in de kerk. Gemeente, ik ben bang dat u dan nog nooit met uw hart gebeden hebt. En verlos ons van de boze. Je hebt nog niet door hoe diep en hoe groot de macht van het kwaad is. Dat je kapot wil maken. Dat onze kerken kapot wil maken. En daar is geen simpele oplossing voor. Daar kunnen we niet zomaar wat mee doen. Zonen van Sceva. Want let maar eens op wat er met de jongens gebeurt. Dat is wat er met ons gebeurt. Als u, als jij, als u broeders kerkraad denkt te weten wat de oplossing is. In die stad vol tovenarij zien die zeven jongens Paulus aan het werk. Paulus die begonnen was met dat kerkje van 12 man en 2 jaar lang dagelijks het evangelie van de levende koning Jezus Christus spreekt. En dat evangelie wordt begeleid door tekenen. Want waar dat evangelie klinkt, daar wordt iets zichtbaar van dat koninkrijk van die koning die wordt verkondigd. Waar het evangelie van Jezus wordt verkondigd, daar worden mensen verlost van hun zonde. En daar wordt soms ook iets zichtbaar van de gevolgen van de zonde die niet kunnen blijven bestaan. Mensen worden beter. En de duivelen moeten wegrennen. Want dit is het terrein, de kerk, waar de verkondiging van Jezus klinkt. Dit is het terrein van de koning van hemel en aarde. Zonde moet verdwijnen. Mensen worden gerechtvaardigd. En de dood, de ziekte en de hel moeten verdwijnen. En dat zien die jongens. En dan staat er dat zij die naam die zij horen, waagden uit te spreken. Wie nog een Statenvertaling voor zich heeft, moet even kijken, daar staat onderwonden. Dat is een germanisme, dat komt uit het Duits. Maar dat betekent dat je iets in handen hebt. Dus zij hadden die spreuken van Salomo, waar ze het kwaad mee te lijf gingen. En nu horen ze dus een naam van Jezus. En zij nemen die naam onder handen, zij nemen die naam in gebruik. Zij onderwonden met die naam aan de slag te gaan. Dit is wat werkt. Zij nemen de naam van Jezus ter hand. En als ze dan bij een klant een boze geest bezweren, gebruiken ze deze formule. We bezweren u bij Jezus die Paulus spreekt en dan... Het is dus een gebed. Heer Jezus wordt aangeroepen. Koning van de hemel en aarde wordt aangeroepen. Om die boze geest weg te doen. Die boze geest blijkt niet onder de indruk. Die ene man bespringt die zeven en overmeestert hen. Ze worden door die boze geest in hun hemd gezet. Sterker nog, ze worden naakt en gewond het huis uitgegooid. En hij stelt een vraag. Een dramatische vraag. Als je van duivelbezweren je beroep gemaakt hebt, wie zijn jullie? De naam van die zeven jongens, die was dus in die machtige stad Efeze bekend. Want die man, die ene, die bezeten is, heeft hen erbij geroepen, of zijn familie. De stad kent die jongens. Oh ja, als er iets aan de hand is, dan moet je die zeven van Sceva hebben. Maar de duivel heeft geen idee. Nog nooit een visitekaartje van die zeven jongens van Sceva gezien. Ze blijken dus voor de duivel geen probleem. Ik ken jullie niet. Zij die zich teweer stelden tegen de duivel vindt het niet interessant om hun naam in zijn geheugen op te slaan, want hij heeft geen last van ze. Ze zijn hem onbekend. Zij stellen dus voor de duivel niets voor. Ook al ben je met z'n zevenen. Ook al is je vader hogepriester. Ook al gebruik je de enige naam. Dappere mannen. Maar wel verloren mannen. Zonen van Skeva. Dochters van Skeva. In Veenendaal. Wie ben je? Kent de duivel jou? Misschien weet je heel goed hoe het moet in je gezin. Misschien weet je wat de Heere God moet doen in jouw leven. Misschien weet u wat er moet gebeuren in kerk, land en volk. En als de duivel nou naar je toe komt, kent hij je dan? Of zegt hij van, oh, ik ken jou niet. Wie ben je? Misschien kom je uit een goede, christelijke, gereformeerde familie. En ben je dankbaar voor alles wat je hebt ontvangen. Maar als je daarmee denkt dat je staande blijft tegen de stroom die over ons land en over onze kerken heen gaat, ga je verloren. Koopmans, Jan Koopmans, dominee in de oorlog, die zegt het zo. Misschien zijt ge alleen maar een arm en hulpeloos mensenkind. Dat zijt ge in ieder geval, ondanks verstand en moed. Want zelf zijn we verantwoordelijk voor schuld en lot. Maar een verandering hebben wij niet in onze hand. Zij onderwonden, zij namen de naam van Jezus in hun handen. Maar bekering betekent dat je ontdekt dat je in je eigen leven en in deze wereld verandering niet in je hand hebt. Omdat de macht van het kwaad in je eigen hart en in deze wereld veel te groot is. Een verandering hebben wij niet in onze hand. Ondertussen heeft die boze geest wel een weg gewezen. Dat is het gekke in het evangelie ook. De eerste die preken, dat zijn de duivelen. De eerste die doorhebben namelijk wie Jezus is en wat zijn macht en wat zijn grootheid is, dat zijn de duivelen in Nazareth en Kana. Jezus, zoon van David. Zij hebben het door. En zo is het hier ook. Want jullie ken ik niet, zegt die duivel. Maar Jezus ken ik wel. En Paulus ken ik ook. Nee, Paulus die Jezus verkondigt, ken ik ook. Daar is hij bang voor. Ze blijken bang voor Jezus, de duivel. Zijn gezag erkennen ze. En dat is wat de mensen in Efeze ontdekken. Dat die naam van Jezus door die duivelen wel gekend wordt. Jullie ken ik niet, maar Jezus ken ik wel. En wat gebeurt er dan? Dan overvalt vrees hen. En ze worden bang. Waar worden ze dan bang van? Want het is toch een stad waar mensen wel raad weten met geloof en met occultisme en weet ik het allemaal. Daar zijn ze echt niet zomaar van ondersteboven. Maar weet u wat het punt is? Kijk, zolang je de goden kunt opsluiten in 100 tempels. En als je iets nodig hebt van de goden, dan nodig je hun priesters of hun duivelbezweerders uit. Dan blijft het allemaal nog wel te controleren. Dan weet je wat je doen moet. Je aanbidt de goden in de tempel. Je roept een priester of een duivelbezweerder erbij als je het nodig hebt. Maar hier zegt die duivel dus, ik ken Jezus. Maar jullie niet. En die priesters, die duivelbezweerders worden afgeserveerd. Dat betekent dat Jezus aan het werk is zonder duivelbezweerders. Dat hier Jezus, dat God zelf in de stad Efeze is. En dan wordt het eng. Dat beseffen die mensen in Efeze. Wij hebben hier maar niet te maken met een God die op afroep beschikbaar is. Een God in de hemel. Met duivelbezweerders op aarde. Maar God zelf is in ons midden. En dan sta je ineens voor zijn rechterstoel. Dan wordt het ineens spannend. Want dan spant het erom. Wat je doet in je leven. Wie je bent. Dan sta je ineens op een oordeelsdag. Als Jezus niet luistert naar het gebed van die zeven, dan blijkt het dat Jezus zelf zijn eigen goddelijke, vrijmachtige, soevereine gang gaat. En dat boezemt deze mensen angst in. Hoe is dat bij ons, gemeente? Als wij nou ontdekken dat wij de dingen niet kunnen veranderen, hoe moet het dan? Dan wordt ons verkondigd dat Jezus zelf en Jezus alleen de steen van het graf heeft weggewenteld. Dat Hij is opgestaan uit de dood en dat de dingen dus wel degelijk anders kunnen worden. Want de dood die zo doodgewoon is, is niet meer gewoon. Het is vanmorgen zondag. De kerk komt al vanaf die eerste paasdag op zondag bij elkaar om te vieren dat het kwaad het laatste woord niet heeft, omdat Jezus in ons midden is. Maar dat kan je dan wel eens vrees inboezemen, want dan weet je ineens niet meer hoe het gaat en dan doet de Heere God niet altijd wat je graag zou willen. Dan wil je besluiten nemen als kerk. En dan komt er een virus tussendoor. God in ons midden. Voor mij is de duivel niet bang. En jou kent hij misschien niet eens. Maar Jezus wel. En als Jezus dan bij je is, dan komt het erop aan. Dan kun je je niet meer verschuilen achter je mooie pak. Of over je, achter je tradities, achter wat dan ook, dan moeten wij tevoorschijn komen. Nee, het is helemaal geen reclame. Als Jezus dat gebed van die zeven mannen had verhoord en die duivel had uitgeworpen. Maar het is wel reclame voor het evangelie als Jezus niet verhoort. Want wat gebeurt er? Die mensen in Efeze, wat gaan ze doen? Vers 17. En vrees overviel hen allen en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Ziet u dat het tegenovergestelde is van wat die zeven jongens hebben gedaan? Die hebben die naam van Jezus onder handen genomen. Die hebben die naam van Jezus klein gemaakt. Zij zijn met Jezus' naam aan de slag gegaan. Maar waar een mens God gaat vrezen, daar wordt hij groot gemaakt. Daar mag hij koning zijn. Daar mag hij bepalen hoe het gaat in je leven. En dat is niet simpel om te zeggen. Want God gaat ze nu en dan zijn ongekende gang. Vol duistere majesteit. Een weg die we niet begrijpen. Een weg die we niet hadden uitgedacht. Een weg die we ook absoluut niet willen. God groot maken. Is dat je je handen open doet. Hem niet onder handen neemt, maar ze open doet. En hem groot maakt. U leeft. U alleen kunt de dingen anders maken in mijn leven. In de kerk en in de wereld. Ik aanbid u om wat u doet. Wat het dan ook is. Ik heb geen programma meer. Want ik ben uw onderdaan en u bent de koning. U hebt een programma. En omdat het Pasen is geweest, vertrouw ik erop dat dat programma uiteindelijk wordt uitgewerkt. Er is een koning, gemeente. En hij is onderweg naar deze wereld. Bij hem vallen de beslissingen. Bij hem is redding. En buiten hem is verloren gaan. Wij hebben niets in onze handen. Hij heeft hemel en aarde in zijn handen. Die zeven mannen hebben verloren. Er blijkt maar één naam onder de hemel, waardoor wij zalig kunnen worden. En die naam, die kunnen wij niet in onze handen krijgen. Die kunnen wij alleen maar groot maken. Dat woord, die verkondiging van Paulus, is krachtig. Paulus heeft Jezus niet onder handen genomen. Paulus heeft Jezus verkondigd. En gemeente, als we dat doen, als gemeente, God groot maken, in ons gezin, Jezus verkondigen, dan zijn we bekend bij de duivel. Jezus ken ik. En Paulus die Jezus verkondigt, ken ik ook. Ben jij bekend bij de duivel? Omdat je Jezus groot maakt en geen plannen meer hebt, maar stil wacht op de plannen van Jezus. Omdat je Jezus groot maakt in je gezin, in je eigen leven en in de kerk. Hij is onderweg. En wie hem dient, wie hem vreest, maakt hem groot. En de duivel wordt bang voor een kerk in Veenendaal die het niet meer weet, maar die Jezus groot maakt en hem verkondigt in deze wereld. Wonderlijk is dat. Als je God leert kennen, als hij erbij komt, leer je zijn naam spellen, verlosser, hij maakt los, Jezus. Dan blijkt die koning, degene die zijn leven geeft om ons te bevrijden, dan blijkt hij de duivelen en het kwaad te veroordelen. Hij blijkt mensen die verloren hebben, mensen die verloren gaan, te bevrijden, te redden. Voor zonen van Sceva, die het leven van een ander niet konden redden, heeft hij zijn leven gegeven. Voor zonen van Sceva, die naakt de straat opgestuurd worden, heeft hij zich laten ontkleden. Hij wil hen laten opstaan in een nieuw leven. Hij wil u laten leven in zijn koninkrijk. En dan het laatste. Want de kerk van Efeze reageert ook. Niet met leedvermaak over het verlies van die zeven zonen van Sceva. Ja, dat ze maar bij onze kerk moeten komen, dan had het wel gelukt. Had zomaar gekund, want het is toch heerlijk wanneer groepen die de kerk tegenstaan ook iets naars overkomt. Maar ze doen het niet. Ze staan ook niet te juichen omdat allen de Heere vrezen en de naam van de Heer Jezus loven. Had toch ook gekund? Je kunt je voorstellen dat je enorm blij en trots wordt als de Heer Jezus wordt geloofd in zo'n machtige stad als Efeze. Maar wat doen ze? Ze gaan biechten. En vele van hen die geloofden kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Want die gemeente van Efeze, die blijkt nog wat boekjes bewaard te hebben in de boekenkast. Ik vertelde u al dat Efeze bekend stond om zijn magische praktijken. En daar hoorden dus ook allerlei boeken met spreuken bij. En nou zijn er in de gemeente van Efeze nog een paar, 50.000 zilverstukken van die boeken. Die gemeente van Efeze begrijpt de vraag van de duivel: wie ben jij? En ze komen het aan Paulus en de andere leiders van de gemeente belijden. Ja, wij hebben ons leven aan de Heer Jezus gegeven. Wij aanbidden hem. Maar niet helemaal. Wij hebben voor de zekerheid nog een paar boeken met spreuken achter de hand. Want je kunt nooit weten. En we hebben er vroeger een hele hoop voor betaald. Het heeft ons zoveel gekost. Maar nu hebben ze die vraag van de duivel gehoord: wie ben je? En ze willen niks meer achterhouden. Ze komen tevoorschijn met een concrete belijdenis van zonde. Ze bekeren zich met de daad en dat kost wat, aardig wat. Ze blijken ondanks het evangelie nog op twee gedachten te hinken. Maar dan wordt dat kwaad uitgedreven. Die duivel die kon er niet uit. Ziet u wat er gebeurt? En dus daar komen 7 mannen en die proberen een duivel uit te werpen. En dan gaat de hele stad God aanbidden en dan wordt de duivel uit die gemeente wel degelijk uitgeworpen. Hij wordt verbrand in dat vuur met die 50.000 zilverstukken aan boeken. Want dat is de macht van het kwaad. Waar een gemeente nog wat achterhoudt. Waar u of jij nog kamertjes in je leven hebt die je niet aan de Heere God wilt laten zien. Waarvan je de sleutel achterhoudt. We kennen geen boekverbrandingen uit de oudheid die door mensen zelf werd aangericht. Het moet altijd op last van de overheid. Maar hier komt de gemeente met haar boeken. De gemeente, de vreze des Heren, die drijft deze gemeente uit om zich te bekeren. Om alles voor de Heren neer te leggen. En heel de stad mag het zien. Want die fik, die was voor iedereen zichtbaar. En nou wij, hè? 50.000 zilverstukken. Het gaat misschien wel wat kosten. Als wij gaan belijden wat we nog voor onszelf houden. Waar we de Heren liever niet bij hebben. Waar wij willen bepalen hoe ons leven gaat en hoe ons leven moet. Het evangelie is een boodschap van heil en van vernieuwing. Als wij beseffen dat de Heer Jezus onderweg is en we horen zijn evangelie, zullen we dan ons levenshuis en het huis van de gemeente opengooien en het eerlijk tegen elkaar zeggen: velen die geloofden kwamen hun zondige daden belijden en bekennen, zeggen. Laten we daar nou maar mee beginnen. Voordat het wat gaat kosten. Laten we het nou eerst maar eens tegen elkaar gaan zeggen. Ja, ik heb nog van die boekjes. Ja, ik heb nog stukjes van mijn leven waar ik God liever niet bij heb. En dan ook maar je huis leegmaken. Niet omdat het corona is en je Marie Kondo hebt gelezen, maar omdat je weet dat Jezus leeft en onderweg is. En je ontdekt, ik kan zelf helemaal niks maken. Maar Jezus is opgestaan en de duivel kent hem. En ik wil deze koning eren en aanbidden. Jongens en meisjes, het was een vreemde geschiedenis. 7 mannen worden door 1 man het huis uitgegooid. En die stad Efeze gaat geloven, omdat de Heer Jezus hem niet heeft bevrijd. Maar we ontdekten dat de Heer Jezus heeft laten zien dat wij hem mogen aanbidden. En dat hij ons zo redt. Want de Heer Jezus leeft. En hij maakt deze wereld nieuw. Niet wij. Maar als wij hem aanbidden, mogen we achter hem aan. Want hij is onderweg om deze wereld nieuw te maken. Jezus leeft. En de duivel kent zijn naam. Gelukkig wel. Want er blijft van de duivel en van allen die bij hem horen niets over. Amen. Laten we zingen over die heerlijke naam van de Heere God, Psalm 8, vers 9. Gemeente, zullen we de Heere gaan aanbidden. En dan ook voor, we hadden nog één voorbidden, maar ik ben nou de naam van die stichting vergeten. Hulp in zicht. Goed zo. Gaan we ook voor bidden. Laten we bidden. Heere God, wat een heerlijke naam. U bent Heere over hemel en aarde. En wij zijn van die kleine mensen. We doen zoveel kwaad. We hebben zo vaak toch nog het idee dat wij het kwaad wel aankunnen. Dat wij weten wat de oplossing is. Heer God, in de verkondiging van deze morgen hebt u ons vanmorgen in ons hemd gezet. Want we kunnen niks veranderen. En we zijn geen heren. Maar we hebben uw naam gehoord, vol macht en majesteit. En de duivel kent uw naam. En hij is doodsbenauwd. Want hij weet dat hij zijn terrein moet gaan verlaten. Dat deze wereld niet langer van hem is. Dat hij niet meer de overste van deze wereld is. Maar dat u dat bent. Heere God, u bent onderweg. En wat kan ons dat vrees inboezemen? Want als u onderweg bent, verschijnen we voor uw aangezicht. En u kent ons tot in het diepst van onze ziel. Maar Heere God, tegelijk. Tegelijk bent u de levende, de opgestane, die onze schuld verzoent. En mogen wij uw grote naam eren en aanbidden. En Heere God, als wij zo persoonlijk en als gemeente leven, dan mogen we ons veilig weten bij u. Wat is dat een heerlijk wonder. Als we de golven van deze tijd over ons eigen hart heen zien gaan. En over de kerk. Dat we weten mogen. Dat wij niks kunnen veranderen. Maar dat u leeft. En dat uw koninkrijk komt. En dat wij met elkaar, met alle kerken in Veenendaal en in dit land en deze wereld, maar één ding hoeven te doen. Uw naam verkondigen. U aanbidden. Heren, dat doen we dan ook. Wij aanbidden u. Wij loven en wij danken u. Voor die eerste paasdag. Dat u de dood hebt overwonnen. Het vaste bewijs dat de dingen anders worden. In ons eigen leven. Heren, wees nabij met broeders en zusters die het niet kunnen geloven. Die nog van alles achter de hand houden. Omdat ze zich niet aan u durven uitleveren. Heren, verbrand al die boeken. En geef dat wij ook zelf de moed krijgen. Om het te belijden aan elkaar. Heren, geef ons moed. Bekeer ons door uw Heilige Geest. Vernieuw ons persoonlijk en als gemeente. Heren, wees bij ons. Ook deze zondag, dat we mogen genieten van uw woord. Dat we, of we nou alleen zijn in een gezin of hoe dan ook, u mogen groot maken. U mogen verkondigen, juist op deze dag die u apart gezet hebt. Maak zelf uw naam groot. Heren, wees u nabij. Als we straks onze gaven inzamelen. Juist ook voor de diaconale collecte. Waardoor iets zichtbaar wordt gemaakt van wie u bent. Een God die omziet naar mensen in nood. Heere God, wees nabij. Met dominee de Jong. Op wie de gemeente een beroep heeft uitgebracht. Geef hem licht bij u vandaan. En verblijd de gemeente door uw daden. Wees nabij. Met deze wereld, wees nabij met uw kerk wereldwijd. Laat uw koninkrijk komen. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, u mag de Heren dienen met uw gaven. En dan is de slotzang Psalm 33, vers 11. Psalm 33, vers 11. Thank you. Verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap aan de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.